Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente zingen elkaar op Psalm 8 en daarvan het eerste vers. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Psalm 8, het eerste vers. We lezen vanmorgen Gods heilige en onfeilbare woord in het psalmenboek en daarvan de achtste psalm. Als schriftlezing vanmorgen psalm 8. Maar stel ons vooraf onder tucht en belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En Christus heeft deze woorden aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij lezen Gods woord in Psalm 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, en dan komen de tekstwoorden voor vanmorgen, vers 5 en 6, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen, gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, die alle, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden van de zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Tot zover. Zoals gezegd hopen we vanmorgen in deze doopdienst stil te staan bij Psalm 8, de versen 5 en 6. In de voorbeden wij gedenken, allereerst de doopouders van vanmorgen, ook Henk van Elten, die nog in Revitel verblijft, ook Nel de Mol, waar de zwakheden toenemen. En ook willen wij aan de Heer opdragen het beroep dat op ons is uitgebracht vanuit de gemeente Wapenveld, Wezep en Emst-Epe. Laten wij bidden. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Heel deze schepping is een loflied op u. En al uw werken verkondigen uw grootheid, uw macht en uw goedheid. Maar Heere, naast dat boek van de schepping waarin u zo uw heerlijkheid bekend maakt, hebt u ons ook uw woord gegeven, waarin u op een veel heerlijker wijze tot ons komt. Maar dan mogen we nu op deze eerste adventszondag daar nog dieper in blikken. U hebt ons niet alleen uw woord gegeven, maar u hebt ons uw zoon gegeven. God voormaals op velerlei tijden, op velerlei wijzen, tot ons gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn zoon, Jezus Christus, wiens komst wij weer mogen gaan gedenken. Heere Jezus, dat u die hemelse heerlijkheid vaarwel wilde zeggen, om naar deze wereld te komen die in duisternis ligt. In duisternis. Een duisternis die in onze tijd soms bijna tastbaar is. maar dat u nu gekomen bent. In die duisternis onze verlorenheid. De duisternis van onze zonde en schuld. O Heere, dat is niet te begrijpen. Mensen van wie zo aangrijpend geschreven staat dat zij de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Want dat is onze keuze in het paradijs. Dan konden we kiezen tussen licht en duisternis. En we kozen de duisternis. De vorst der duisternis. En Heere, wat een duisternis sinds Genesis 3. In deze wereld, wat een lijden, wat een geweld, wat een onrecht, wat een nood en wat een tranen. Een tranendal, wat is deze wereld een nacht. En een ongerechtigheid, zeker in onze tijd waar alle remmen los lijken te gaan. En dat u nu zo'n wereld waar zo'n inktzwarte duisternis over uitgespreid ligt. Maar dat u nu gekomen bent. Het licht schijnt in de duisternis. En het volk dat in duisternis wandelt. Zal een groot licht zien. O Heere, wij bidden u zo in deze adventsweken dat niet alleen maar mooie teksten blijven. Maar dat wij, jongeren en ouderen, dat ook zo mogen ervaren dat uw licht doorbreekt in de duisternis van onze verlorenheid. En ook als we mogen weten van dat licht des heils. Maar Heere, ook uw kinderen kunnen zo vaak weer in het donker zitten. O kom, Heere, met de kracht van uw licht. Voor u zijn er toch geen bezwaren en geen onmogelijkheden. U kwam, Heere, in die nacht daar in Bethlehem. Een wereld die totaal ongeschikt was. Die helemaal niet op u zat te wachten. Maar o, die vrije gunst. Die eeuwig. U bewoog. Maar Heere, laat het daar niet algemeen blijven. Maar dat dat ook zo'n persoonlijke beleving mag zijn of worden. Heere, dan bidden wij voor de gemeente. We denken aan Henk van Elten daar in Leiden. We zijn dankbaar, Heere, dat hij zo goed vooruit mag gaan. Maar u weet ook dat er vragen liggen hoe het verder moet. Of er misschien ergens anders een plek is waar hij zich meer thuis zou kunnen voelen. Heere, zou u daarin nog aan hem willen denken. Wees ook met Nel de Mol. Heere, u weet de zwakheden die meer en meer toenemen. Maar o, wees u haar sterkte. Zoals u toch al die tijd al bent geweest, Heere. En u zult er toch zijn tot het laatste toe. Doe haar dat ook genadig ervaren. Heere, dan bidden wij u ook voor de doopouders van morgen. Als zij vanmorgen een ja-woord aan u mogen geven. Omdat u eerst uw ja-woord aan hen en hun kinderen wil geven. U bent de eerste, Heer. Want hoe zouden wij het ooit op eigen kracht kunnen? Maar u bent altijd de eerste, ook vanmorgen. Komt u als die belovende Heer. O Heer, we dragen hen van harte aan u op. Ze hebben beide een hele weg achter zich. Een weg niet zo makkelijk. Ieder op zijn eigen wijze, u weet het. Maar Heer, u hebt tot hiertoe geholpen. En dan mogen we toch ook met alle vragen die er kunnen zijn voor het toekomen. Het voor u neerleggen. Wil u dan bij hen zijn en hen alles geven wat nodig is. Persoonlijk en ook voor die kinderen. Wil u een leidsman wezen. En een voorgaan met uw heiligt. Heere, gedenk ook de gemeente. Ook juist in een dienst als deze. Kan soms ook moeilijk zijn als wij de kinderzegen niet mochten ervaren. Of alleengaand. Heere, u weet ook van kinderen die ooit gedoopt zijn. maar die afgedwaald zijn. O Heere, wil u in hun harten hen wakker schudden, terugbrengen. En geef ook ons een oog en een hart voor het verlorene. Maar gedenk ook die ouders, Heere, waar ook zoveel verdriet is en pijn en zorgen. O, mogen het alles bij u brengen. Ontfermer is toch uw naam. Heere, gedenk ons zo. Wees vanmorgen bij ons. En laat uw woord en sacrament mogen zijn tot vertroosting, geest en leven. Om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar het doopformulier lezen. Het formulier om de heilige doop aan de kinderen der gemeente te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en bespringen met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overigens de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en overigens mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verder zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God volmaals bevolen hen te besnijden het welk een zegel van het verbond en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk hoe Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat daar nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wil aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het ook toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij het tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Omdat er dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. En mag ik u verzoeken op te staan. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in die voorzijde leer met uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Jonker, wat is hier op uw antwoord? Moeder Jonker Riemens, wat is hier op uw antwoord? Moeder van der Meij, wat is hier op uw antwoord? Doopouders, we hebben net dat bekende doopformulier gelezen. En toen lazen we dat God bevolen heeft in het Oude Testament om de kinderen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was. En daar staat wat achter. Dat was oud-testamentisch, die besnijdenis. En dan gaat het formulier in één adem verder. Dan trekken ze de lijn door naar het Nieuwe Testament, van Oude Testament naar Nieuwe Testament. Gelijk ook Christus die kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dat is de nieuwtestamentische vervulling van die oudtestamentische besnijdenis. Christus heeft die kinderen omhelst. Zal ik het letterlijk voordoen? Hij heeft dus echt zo gedaan. Hij heeft echt die kinderen aan zijn hart gedrukt. Letterlijk, zoals ik nu hier sta. Kunt u zich voorstellen dat Christus zo de kinderen, onze kinderen, jouw kind, jullie kind, lief heeft? Dat hij het zo aan zijn hart gedrukt heeft. De bron van liefde. Dat hart wat kort daarna doorstoken zou worden. Datzelfde hart waar hij die kinderen aan drukte. Dat hart zou kort daarna doorstoken worden. Om dit doopvond te kunnen vullen. Omdat onze kinderen in die genade en in dat heil zouden delen. Dat wil hij vanmorgen. Wat hij toen deed met die kinderen door ze aan zijn hart te drukken. Ook in de doop uittekenen en verzegelen. En verzegelen betekent om de laatste twijfel en het laatste ongeloof uit te sluiten. We mogen er zo zeker van zijn dat de Heere onze kinderen genadig wil zijn. Daarom brachten die moeders ze bij hem. En ze waren meer dan welkom. Opvoeding kan genoeg zorgen geven. Daar gaan we het helemaal niet meer over hebben vanmorgen. Laten wij het over die Christus hebben. Die groter is dan al onze zorgen, al onze vragen en al onze noden. Neem deze tijd ernstig, de nood van de tijd, maar nog meer. Deze belovende, genadige ontfermer. Jullie hoop en jullie verwachting, zij van hem. Dat zij zo. Terwijl de kinderen worden binnengebracht, zingen wij met elkaar op Psalm 105, het vijfde vers. En na de doopbediening staande de bede uit Psalm 134. Laurens Petrus Jonker, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Noah James Magan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wil regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij zingen uit diezelfde psalm 8, de versen 2, 3 en 8. Psalm 8, vers 2. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. Vers 3 sla ik naar het ruim der heldere hemel bogen. En vers 8. Vers 9. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen. Hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Psalm 8, vers 2, 3 en 9. Dan krijg je de volgende afkondigingen. Vanavond is er de prebespreking waarvoor de jongeren van 15 nog een keer hartelijk worden uitgenodigd. De vorige keer was er een mooie opkomst. Graag vanavond weer zo. Het bezinningsuur rond heiligavondmaal, daar is wat verschoven. Het was een beetje een legpuzzel. Verschillende partijen, de ruimte hier in de zaal. Dus het was een beetje kijken hoe we dat invulden. Dus dat is toch weer gewijzigd. het bezinningsuur zal zijn aanstaande dinsdagavond, dus niet maandag, maar dinsdag om 9:15. Aanstaande dinsdagavond om 9:15, bezinningsuur op het heilig avondmaal. Woensdag 4 december zal de censura morum zijn om 7:00. En donderdag 5 december hopen we weer onze wijkavond te hebben om 8:00. En we hopen dan stil te staan bij de lofzang van Maria. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is bestemd voor de Emburma, Bonisa en de Spaanse zending. Beide anderen voor de kerkvoogdij van harte aanbevolen. Wij zingen op Psalm 8, vers 2, 3 en 9. Gemeente, u vindt het misschien een beetje vreemd, maar ik vind het altijd jammer als de herfst weer voorbij is. Het jaargetijde waarin al de bomen en struiken van die prachtige kleuren kunnen hebben. Geel en goudkleurig, oranje en rood. En als de zon daar soms op een bepaalde manier zo doorheen schijnt, dan die herfstpracht kan zo adembenemend zijn. Het kan je soms gewoon raken. De schoonheid van de schepping. Waarin iets van de schoonheid en de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. Nou, Psalm 8 wordt wel genoemd de scheppingspsalm. Een loflied op Gods heerlijke schepping. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Een loflied op Gods schepping. En als die in heel die psalm zo die schepping van God in alle toonsoorten bezongen heeft, dan sluit hij af met datzelfde refrein, vers aan het einde. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Psalm 8 begint en eindigt met de lof op God, die grote, heerlijke schepper. En als je zo die psalm dan door gaat lezen, dan word je als het ware daarin meegenomen. Dan gaat hij zo het een en ander aanwijzen in die schepping, waarin die grootheid en heerlijkheid van God zichtbaar wordt. Als je zo even kijkt, vers 8 en vers 9, dan heeft het over de schapen en de ossen en de vogels en de vissen. Heel die scheppingen, al die dieren, daarin wordt overal iets van die grootheid van God zichtbaar. En niet te vergeten, vers 4, als ik uw hemel aanzie, het gewelf, de zon, de maan, de sterren. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Oh. Hij zegt, als ik omhoog kijk, 's nachts, dat onmetelijke heelal. Al die planeten, niet één melkwegstelsel, maar zelfs meerdere melkwegstelsels. Het is niet meer voor te stellen. Dat onmetelijke heelal. En weet je hoe hij het hier noemt? Dat onmetelijke heelal, hoe God dat gemaakt heeft. Nou kijk eens, het werk van uw vingers. Zoals een jochie met klei een beetje aan het spelen is. Boetseren. Hij dacht zo als het ware, is God zomaar een beetje met zijn vingers wat aan het boetseren geweest. Ja, en als je dan bedenkt, ik heb zo wat naar zitten kijken van de week, dat deze planeet Aarde een miljoen keer in de zon past. Een miljoen keer past de Aarde in de zon. En als je bedenkt, om nog zomaar een getal te noemen, dat de zon 150 miljoen kilometer van de Aarde verwijderd is. Ja, dat zijn getallen, dat duizend, daar kunnen we geen voorstelling meer van maken. Dat uitgestrekt heelal, en dat is voor God zomaar een beetje knutsel als het ware, met eeuwig gesproken, zoals een jochie met klei, het werk van uw vingers. Tot onmetelijk heelal, hoe groot moet God dan wel niet zijn? Dat wil hij maar duidelijk maken. Als voor God het zomaar een beetje wat spelen, boetseren is. Hoe groot, oneindig groot moet die grote, machtige, heerlijke God dan wel niet zijn. En dan kom bij de kern van de psalm. Want het grootste wonder is niet die zon en die maan en die sterren, dat is al onvoorstelbaar. Maar dan gaan we nog een stapje verder. Vers 5 en 6, de kern van de psalm. Wat is de mens? Dat nou die grote God zich bemoeit met ons kleine, pieterpeuterige mensjes. Ik noemde net even een paar getallen en wat dingen. Vergeleken met dat uitgestrekte heelal. Wat is een mens? Wat is een mensje? En dat die grote God, die nu eindeloos groter is dan het hele heelal, zich bemoeit met mensen die bij zich nauwelijks waar te nemen zijn. Iemand schreef een keer, de afstand, voor de kinderen mooi om te onthouden, de afstand tussen een mens en een mier. Heel een raar voorbeeld vanmorgen even. Lijken wij veel op een mier? Een mens en een mier. Nou, dat is natuurlijk totaal onvergelijkbaar. Die mens die er staat en die mier zo klein toch ontkruipt, die... Nou ja, dat is niet te vergelijken met elkaar. Iemand die zei, het verschil tussen een mens en een mier is niks vergeleken met de afstand tussen God en een mens. Om even zomaar een idee te hebben. En dan hier, wat is de mens? Dat God zich dan met zo'n mensje bemoeit. Er klinkt in deze psalm verwondering, verbazing, eerbied. Wat is de mens? En het wonder wordt nog groter, want dan gaat hij verder. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En dan vers 6, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Ik begin vanmorgen een beetje achterstevoren. Eerst kijken we bij vers 6 en dan gaan we terug naar vers 5. Vers 6. Die mens, ja, lees ik het goed? Een weinig minder dan de engelen. Lees daar niet overheen. Wij hier vanmorgen in de kerk. Een klein beetje minder dan de engelen. Dus we zijn bijna aan de engelen gelijk. Of moet fout lezen. Maar zo staat het hier, hè. Een weinig minder. Er is bijna geen verschil tussen een mens en een engel. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, de kanttekening wijst erop, en gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan Elohim. En misschien zijn er hier wat die wat Hebreeuws kennen. Elohim, dat is de Hebreeuwse naam voor God. Letterlijk staat er dus, gij hebt hem een klein beetje minder gemaakt dan God. Een klein beetje minder dan Elohim. Nou, hebben ze het hier vertaald met engelen. En dat mag ook. Elohim mag je soms ook vertalen met engelen. Maar Calvijn in zijn verklaring op de psalmen, die vertaalt letterlijk, en hebt hem een klein beetje minder gemaakt dan God. Calvijn weet het ook. Ja, je mag het ook vertalen met engelen. Maar zegt Calvijn, ik kies er toch voor om te zeggen, die mens is bijna gelijk aan God. Want, zegt Calvijn, omdat er achteraan staat, hij is gekroond, vers 6, met eer en heerlijkheid. En Calvijn zegt, dat zijn goddelijke eigenschappen, eer en heerlijkheid. Zo wordt in de Bijbel alleen gesproken over God en niet over de engelen. Dus, zegt Calvijn letterlijk, hieruit blijkt dat de mens bijna nadert tot God. Ja, dan mag gerust even stilhouden, hè. Hieruit blijkt dat de mens, hier dus wij, bijna nadert tot God. Gij hebt hem een klein beetje minder gemaakt dan God. Zo staat het letterlijk. Omdat wij geschapen zijn naar het beeld van God. Ouders, als je bij dat wiegje staat te kijken, dat kindje wat dan ligt, dan mag je wel met diepe verwondering en diepe eerbied naar kijken. Psalm 8 zegt, jullie kindje, wat er zo stil ligt te slapen, bijna gelijk aan God. Dat is wat. Zo moet je vanmiddag eens naar je kind staan kijken als het daar zo ligt te slapen. Die mens, Dus dan gaat het over ons, wij. In het Hebreeuws staat hier bij Psalm 8, wat is de mens? Dan staat er in het Hebreeuws het woord enos. En de kanttekening wijst er ook erop. Dat betekent de mens in zijn nietigheid, in zijn broosheid, in zijn vergankelijkheid, in zijn sterfelijkheid. En heel belangrijk om erop te letten. Dus de dichter heeft het over de gevallen mens. Hij heeft hier niet over de mens voor de val. Wij denken van ja, voor de val was dat zo. Nee, want die mens, die sterfelijke, broze mens, zo waren wij niet voor de val. Dus de mens, die sterfelijke, kwetsbare, vergankelijke mens, daar heeft hij het over. Maar dan nog steeds met eer en heerlijkheid gekroond. Bijna nadert hij aan God. Met eer en heerlijkheid gekroond. Gemeente, dat is de eerste les van morgen. Zo moeten wij eens naar elkaar kijken. Als we om ons heen, hier is het allemaal mensen, hè? Hier staat de mensen, daar zitten mensen, hier zitten mensen. En in je thuis mensen en overal waar je komt, allemaal mensen om ons heen. Ja, die mensen die ik om me heen zie, die zijn bijna aan God gelijk. Zegt Psalm 8. Zo moeten we dus naar elkaar kijken. Ik denk dat we nog nooit zo naar elkaar gekeken hebben. Bijna gelijk aan God. Die mensen om me heen. In je eigen huis en waar dan ook. Bijna aan God gelijk. Dat wil toch met die mensen om me heen om te gaan met respect. Met een bepaalde eerbied. Zo. Die gewone mensen om me heen. Ook op straat en in de winkel en op school en op je werk. Gewoon al die mensen om je heen. Daar moet je mee omgaan. Ja, als ze zo naderen tot God als het ware. Dan moet ik wel met hen omgaan met een bepaalde eerbied zou je bijna gaan zeggen, toch? Als dit waar is, en dit is waar, ja, maar dan moet ik met mijn medemensen omgaan met een bepaalde eerbied, met een bepaalde achting. Want hij draagt het beeld van God. Calvijn, hij zegt, ook na de val vertoont de mens toch nog iets van een goddelijke waardigheid. Ouders, kijk je zo naar je kinderen aan tafel? Je familie? Je buren? Maakt niet uit, het gaat over alle mensen. Ook na de val dragen wij nog iets van een goddelijke waardigheid, zegt Calvijn. Hij zegt, de schrift leert ons dat we niet moeten kijken naar wat mensen zelf verdienen. Want ja, daar zijn zondaren en die hebben nergens recht op. Nee, wij moeten niet, zegt Calvijn, kijken naar de mensen, naar wat ze verdienen. Maar dat we in iedereen, u hoort het goed, maar dat we in iedereen het beeld van God moeten zien. Dat beeld, nog steeds Calvijn, zijn we alle eer en liefde verschuldigd. Dus al die mensen om mij heen ben ik dus liefde en eer verschuldigd. Ook leert de schrift dat we datzelfde beeld nog ijveriger moeten opmerken in onze geloofsgenoten. Zeker als iemand de Heer mag vrezen en dat beeld van God enigermate hersteld is, ja dan nog meer. Maar zelfs al zouden ze nog niet geloven, hij zegt, nog ijveriger opmerken bij diegene die de Heer vrezen, maar ook al vrezen ze hem nog niet, dan geldt dit toch nog ook. Nou, ik heb hier van de week eens over na zitten denken, want dit moeten we toch eens even op in. Hoe ga ik met de mensen om me heen om? En hoe kijk ik naar die mensen? Ook in reformatorisch Nederland kunnen we soms zo hard en grof over mensen praten. Op anderen neerkijken. Wat ieders voor zichzelf bedenken, hoe kijk ik nou naar de mensen om me heen? Hoe spreek ik over hen? Hoe ga ik met hen om? ongeacht iemands afkomst, iemands huidskleur, iemands karakter, iemands positie of wat dan ook, maakt allemaal niet uit. Wij zijn geneigd daardoor wel ons gedrag te bepalen. Hè? Wat iemand is en wat hij kan en wat hij... Nee. Het is een mens die genaderd is tot God, met wie ik met eerbied en liefde en respect moet omgaan. Ook al geloven ze niks. Calvijn zei, we moeten in iedereen het beeld van God zien. Nou, ik denk, ga maar van mezelf, dat we daar nog heel wat aan te leren hebben. Hoe ga ik met de mensen om me heen om? En juist hieraan kun je ook merken hoe onchristelijk onze samenleving geworden is. Hoe er over andere mensen wordt gesproken. En met andere mensen omgegaan, minachtend, smalend, mensen wegzetten, wegschoppen. Laten wij als christenen dan anders zijn. Al die mensen om mij heen zijn mensen van Psalm 8. En het hebben me weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Zeker, er is ook een andere kant aan die mens. Daar gaan we het ook nog over hebben. De mens als zondaar. Maar ik denk dat wij binnen de kerk wel eens te weinig aandacht ervoor hebben. Dat hoe Psalm 8 over de mens spreekt, dat is ook een kant van het Bijbelse spreken over de mens. Wij weten wel, ja, de mens is een zondaar en die deugt niet en dat is ook allemaal waar. Maar ik denk dat dit een punt is waar wij vaak veel te weinig oog voor hebben. Kijk ik naar mijn medemens door de bril van Psalm 8. We moeten in iedereen het beeld van God zien. Dan gaan we naar vers 5. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt. Ja, want die mens waar Psalm 8 zo hoog van opgeeft, ja, is wel een gevallen mens. Een verloren mens. Een zondaar. En juist omdat we zo'n hoge kom af hebben, bijna aan God gelijk, is onze val ook des te dieper. Als wij zo hoog waren geplaatst en nu zo diep gevallen, dan is die val des te aangrijpender. Ik herinner me, ik was een paar weken geleden in Den Haag en toen liep ik langs een park en dan lag daar in de struiken lag er een zwerver te slapen. Een haveloze kerel onder een smerig deken met een grote Big Shopper bij zijn hoofd. Het was nat, het regende. En dan lag er zo op de bladeren te slapen. En ik moet u zeggen, het raakte me. Het raakte me. Ook een mens geschapen naar Gods beeld. Hoe diep kun je dan zinken, hè? Als je daar zo ligt als oud vuil. Bijna alle menselijke waardigheid verloren. Maar ten diepste geldt dat voor ons allemaal. Hoe diep zijn wij gevallen? Als je zo'n vieze zwerver ziet liggen, dan zie je daar eigenlijk een beeld van jezelf. Gelukkig zijn onze omstandigheden hopelijk veel anders. Maar in essentie, in de kern, zoals die man daar ligt in zijn ellende, ja, maar zo lig ik ook in mijn ellende. Want zij hebben alle gezondigd, zonder uitzondering, alle. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Gemeente, dat is ook een aangrijpende werkelijkheid. Die ons ook vaak te weinig bezighoudt. Of houdt het je wel bezig? Heeft onze diepe verlorenheid je nou de afgelopen week bezig gehouden? Of kon je de hele week zomaar doorleven zonder je daar maar één moment over te bekommeren? Onze diepe verlorenheid. Houdt dat je nou bezig? He, want we zijn de adventsweken ingegaan. Maar dat heeft hier wel mee te maken. Als dit ons niet bezighoudt, dan zal advent ons ten diepste ook niet bezighouden. En houdt ons als ouders, en dan kijk ik niet alleen maar deze ouders hier vooraan, maar alle ouders hier, houdt het ons nou als ouders bezig. De toestand van onze kinderen. Wegen de zielen van onze kinderen ons. Want we kunnen zomaar in de sleur, in de haast van het leven, week in, week uit. Hè, vorige week was zondag, dan zitten we vanmorgen hier alweer. We zijn weer een week verder. In de sleur en in de drukte van het leven kunnen we zomaar de ziel van onze kinderen en van onszelf vergeten. Ze hebben een ziel. En die ziel moet gered worden. Hoe moet dat? Hoe moet dat? Nou, daar gaat vraag vers 5 op in. Wat is de mens, vers 5? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? De mens, ik zei het al, hè? Enos staat daar in het Hebreeuws. De mens is een sterfelijkheid en is een broosheid. En dan staat erachter, verderop in vers 5, en de zoon des mensen. Weet je wat er letterlijk staat? Adams kind. Ben Adam. En dat kind van Adam, dat u hem bezoekt, zo staat er letterlijk. Nou, dan hoef ik eigenlijk niks meer te zeggen. Hè? Wat moet de Heere nou met Adams kinderen, zo zegt Psalm 8. Wat moet de Heere nou met Adams kinderen als wij? Als hij aan ons denkt en ons komt opzoeken. In onze schuld en onze ongerechtigheid. En God gaat ons opzoeken. Ja, wat kunnen we dan anders verwachten dan het oordeel? Zoals Adam toen de Heer hem kwam opzoeken in het paradijs. Ja, hij dacht, ik kan niks anders verwachten dan mijn oordeel, mijn vonnis. Als de Heer aan ons gaat denken en ons komt opzoeken. Maar nou, dat machtige wonder hier, zegt Psalm 8, als de Heer ons komt opzoeken. Niet om met ons af te rekenen, maar om ons te redden, te behouden. Dat gij, dat Adams kind, bezoekt. Er staan prachtige kanttekeningen bij dat bezoeken. Kanttekening die zegt, door dit denken en bezoeken Gods wordt voornamelijk verstaan, vooral bedoeld, het ganse genadewerk in de Messias. Onze Heere Christus aan de vervallen mens bewezen. Dat is wat God bezoekt. Hij komt om die vervallen mens. Om die vervallen eer. Die vervallen heerlijkheid die we ooit hadden, maar die we kwijt zijn geraakt. Om die weer te herstellen. En daarvoor was hij bereid om zijn eigen eer. En zijn eigen heerlijkheid af te leggen. Hij die boven alle schepselen, boven alle engelen was. Hij wilde minder worden dan de engelen. Wilde mens worden. Adams kind. Hebreeën 2, vers 9, daar wordt Psalm 8 aangehaald. En dan betrekt Paulus het daar op de menswording van Christus en zijn lijden. Hij zegt, Hebreeën 2, vers 9, Jezus, die een weinig minder, daar heb je Psalm 8, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood zou smaken. Advent. Hij verliet de hemelse heerlijkheid en kwam bij ons op bezoek. Je hoort in de tekst, vers 5, de verwondering. Wat is de mens, dit Adamskind, dat u hem bezoekt in mijn vervallen staat, zegt die kanttekening, het werk van de Messias. Wat is de mens? Dit is er niet te begrijpen. Gaat u nou de verwondering van Psalm 8 begrijpen? Eerst verwondering over de schepping, verwondering over de mens, maar het loopt uit op de verwondering over die grote Zoon van God, Jezus Christus. Wat is de mens dat u aan zo'n mens als ik ben denkt en mij komt opzoeken? Wat voor verdiensten zijn er niet? Wat voor waardigheid is er niet? Wat voor recht heb ik niet? Integendeel, Adamskind, Heere, wat heeft u dan bewogen om ons op te komen zoeken? Wat deed uit hemel zalen, o Heere der heerlijkheid, op aarde u nederdalen, uw grote liefde alleen. Daar heb je de verklaring. Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood. Wat is de mens? Waarom? Hoe kan het? Omdat de Heere reden neemt uit zichzelf, uw eindeloos erbarmen met onze grote nood. Dan lees ik het. Lucas 1, die oude priester Zacharias. We gaan het weer horen. Kijk naar de kinderen op de zondagsschool en ook op school. Dan worden al die mooie geschiedenissen weer verteld van Maria en Jozef en Zacharias. Die engel Gabriel, weet je het nog? Toen Zacharias daar bij dat altaar stond en toen kwam Gabriel en die vertelde hem dat hij een kind zou krijgen, de voorloper, en dat de verlosser, de Messias, zou komen. Ja, en toen brak 9 maanden later, na 9 maanden zwijgen, die oude Zacharias in een lofzang uit. De lofzang van Zacharias. En toen Zacharias, die oude Zacharias, zijn lofzang ging zingen, toen hij die evangelietijding van Gabriel had gehoord, toen dacht hij in één keer, dit is Psalm 8. Dit is Psalm 8. Nu gaat Psalm 8 in vervulling. Hij ging zingen. Geloof, zij de Heer, de God Israëls, want hij heeft bezocht. Psalm 8. Nu gaat het gebeuren. Geloof, zij de Heer, want hij heeft ons bezocht. Waar we eeuwenlang eruit hebben gezien om geworsteld en gesmeekt en gebeden. Nu gaat Psalm 8 in vervulling. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven. Niet om met hem af te rekenen. Maar kennis der zaligheid behoud. En waarin is dat behoud? In de vergeving van hun zonden. Ja, Heer, maar hoe kan dat dan dat u gekomen bent om zulke Adamskinderen op te zoeken? Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, zegt die Zacharias. Met welke ons bezocht heeft, nog een keer, tot 2 keer toe in 1 gelofzang. Tot 2 keer toe, met welke ons bezocht heeft. Psalm 8. Nu gaat het gebeuren met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. God heeft ons bezocht met innerlijke bewegingen van barmhartigheid. met een hart dat brandt van liefde voor het verlorene. Om ons weer met eer, Psalm 8, en heerlijkheid te kronen. Want wat is kerst anders, gemeente? Dan dat Christus gekomen is om die vervallen mens, zoals die kanttekening het zei, die vervallen mens, weer zijn eer en zijn heerlijkheid en dat beeld van God terug te geven. Daarvoor was hij bereid om zijn eigen eer en heerlijkheid af te leggen. Filippenzen 2. En heeft zichzelf vernietigd. Zoals het beeld van, zoals wij door de zonde zo vervallen zijn, totaal vernietigd als het ware. En heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht, minder geworden dan de engelen, de minste van alle mensen. Die weg van lijden en diepe vernedering, van kribben naar kruis, om ons te kunnen bezoeken met zijn heil. Doopouders, daar is wat vanmorgen gebeurde ook een uittekening van. In de doop komt God naar ons toe, naar jullie kind toe. God heeft vanmorgen jullie kinderen bezocht. Want hij kwam niet met oordeel. Wat die kinderen net zo goed verdiend hebben als wij. Maar hij kwam met behoud, met genade, met ontferming. God heeft ons vanmorgen bezocht en hij deelde die genade uit. Zoals wij alle, toen we gedoopt werden, dus ook al bezocht zijn. Hij kwam tot ons met zijn genade, met zijn ontferming. Maar gemeente, kijk wel uit. Want de Heer Jezus later vermaant Jeruzalem. Hij klaagt ze aan omdat ze de tijd van hun bezoeking niet hebben waargenomen. Hij zei, ik was bij jullie. Met barmhartigheid, met ontferming. Maar ze leefden er langs heen. Jullie hebben de tijd van uw bezoeking niet waargenomen. Zullen wij het waarnemen? Er dankbaar, eerbiedig, gelovig, verheugd gebruik van maken. Hij bezoekt ons. Ja, doopouders, dan mogen wij vanmorgen het wel op Psalm 8 nastamelen. Wat is de mens? Dat u nou aan ons kind gedenkt. En ons kind bezoekt. Vanmorgen. Zo heel persoonlijk. In onze verlorenheid. In onze schuld. Maar hij komt. Hij bezoekt. Ik lag machteloos gebonden. Gij komt. En maak mij vrij. Ik was bevlekt met zonde. Gij komt, steeds weer, hè? Hij komt, hij bezoekt. Gij komt en reinigt mij. Het leven was voor mij sterven. Tot gij mij op deed staan. Gij doet mij schatten erven die nimmer meer vergaan. Amen. Psalm 8, het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, vers 4. Laten we danken en bidden. Heere, laat dan in onze harten maar iets van die diepe verwondering, aanbidding en verheuging leven. Van Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En des mensenzoon dat gij hem bezoekt. We mogen gaan gedenken. Kerstfeest. God heeft ons bezocht. Maar Heere, vanmorgen heb u ons ook bezocht. In de prediking van uw woord en de bediening van het sacrament. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. O, dat hart van u. Dat hart van u. Dat hart van ons. Dat is verschrikkelijk. Dat is met geen pen te beschrijven. Maar dat hart van u. Dat is ook niet te zeggen. Door die innerlijke bewegingen der barmhartigheid. O, dat hart van u, Heere. Geef dat wij meer mogen leven met geloofswerkzaamheden en gedachten over dat hart van u. Dat wij niet bij ons eigen hart blijven steken. Het ook niet vergeten. Maar er ook niet blijven hangen. Maar doorgaan naar dat hart van u. Dat gij geopend hebt in uw zoon. Die zoon die letterlijk zijn hart liet openen aan Golgotha's kruis. Bloed en water. O liefde. Die alle verstand te boven gaat. Laat ons hart daar gelovig de toevlucht toe mogen nemen. Heer, we dragen de gemeente aan u op. Zegen dit woord. En ook de gemeente waarvan een beroep tot ons kwam. Ook dat leggen we voor u neer, Heere. U weet het beste wat goed is voor ons allemaal. Wees zo bij ons ook vanavond. Geef onze broeder, als er voorbereiding zal zijn op het heilige avondmaal. Geef een gezegende dienst. Verzoen het onze. Het dank voor het uwe. Om Jezus wil. Amen. Lofzang van Zacharias, vers 2. God had hem tot een troost gemeld. Lofzang van Zacharias, vers 2. verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.